Gebed, ik deel u mee dat overleden is in de leeftijd van 81 jaar. Zuster Felten Hanskamp. De begrafenis zal plaatsvinden komende zaterdag 6 november. De rouwdienst begint om 11:15. En vanaf 10:30 tot 11:00 is er gelegenheid om de familieleden te condoleren. En dat alles in de Munnikenhof. De collecten in deze dienst die zijn voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus twee collecten, die allebei bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds tot zover. Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 136 is een loflied op de Heere die goed is en die ons ook zoveel van zijn goede gaven doet genieten. We willen ervan zingen het eerste, het 25e en ook het 26e vers. Vanmiddag hebben we belijdenis gedaan van Gods voorzienigheid met zondag 10. En vanavond doen we dat met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 93, de verzen 1, 2 en 4. Waarin naar voren komt dat de Heere regeert en dat Hij alles in stand houdt in hemel en op aarde. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval, aan het toeval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn bevel. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn. Om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder die palen te overtreden. En deze lering die geeft ons een onuitsprekelijke troost, als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval, niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertier en hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij zo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader, waarop we ons verlaten, wetend dat Hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. Hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. doen de Bijbel open bij het Oude Testament vanavond, Exodus 25 en Leviticus 24. Dus Exodus 25 en Leviticus 24. Exodus 25, we lezen eerst de versen 1 tot en met 9. Toen sprak de Heere tegen Mozes, zeggend: spreek tot de kinderen Israëls, dat ze voor mij een hefoffer nemen, van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult ge mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, als ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar en roodgeverfde ramsvellen en dassenvellen en sittumhout, olie voor de luchter, de kroonluchter, specerijen voor de zalfolie en voor de roking van welriekende specerijen, sardonikstenen en vullende stenen voor de efod en voor de borstlap. En ze zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Naar al wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, evenal zo zult gijlieden dat maken. En dan uit ditzelfde hoofdstuk lezen we vanaf het 23ste tot en met het 30ste vers. De tafel van de toonbroden staat er. Ge zult ook een tafel maken van sittumhout. 2 ellen zal haar lengte zijn, 1 el haar breedte en 1 el en 1/2 el haar hoogte. En ge zult ze met louter goud overtrekken. Ge zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Ge zult ook een lijst rondom daaraan maken, 1 handbreed. En ge zult een gouden krans rondom derzelfde lijst maken. Ook zult ge 4 gouden ringen daaraan maken. En ge zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan derzelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. En deze handbomen nu zult ge van sittumhout maken en ge zult ze met goud overtrekken. En de tafel zal daaraan worden gedragen. En ge zult ook maken haar schotels en haar rookschalen, haar platelen en haar kroezen met welke ze bedekt zal worden. Van louter goud zult ge ze maken. En ge zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. En dan gaan we naar Leviticus 24. Daar wordt nog het een en ander over dat toonbrood gezegd. Leviticus 24, versen 1 tot en met 9... En de Heere sprak tot Mozes, zeggend: gebied de kinderen Israëls dat ze tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor de luchter, om de lampen gedurig aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht van de Heere gedurig toerichten, van de avond tot de morgen, buiten de voorhang van de getuigenis in de tent der samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de loutere kandelaar die lampen voor het aangezicht van de Heere gedurig toerichten. Ge zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En ge zult ze in 2 rijen leggen, 6 in 1 rij, op de reine tafel voor het aangezicht des Heeren. En op 1 rij zult ge zuivere wierook leggen. welke het brood en gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer voor de Heere. Op elke Sabbatdag, gedurig, zal men dat voor het aangezicht van de Heere toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid, een heiligheid der heiligheden, uit de vuuroffers van de Heere, een eeuwige inzetting. Tot zover Exodus 25 en Leviticus 24. Voordat we dit woord gaan overdenken dat we gelezen hebben, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, u bent de grote schepper van hemel en van aarde. U staat aan het begin van alles. En dat willen wij belijden tegen alle ongeloofstheorieën in die er vandaag de dag ook worden aangehangen. We mogen en we willen niet anders zeggen dan u bent het die aan het begin gestaan heeft van alle leven. Alles wat er is om ons heen, alles wat er is boven ons, hemel en aarde, het is voortgekomen uit uw grote schepperschanden. Maar we willen ook belijden, Heere, dat u de onderhouder bent van alles, de grote koning die alles regeert en alles bestuurt. En het is niet waar wat mensen wel eens denken, dat u alles gemaakt heeft en in gang gezet heeft en dat het nu allemaal wel vanzelf loopt. U onderhoudt alle leef, ook ons leef. En dat is ook de achtergrond, Heren, van deze dag, dat we als gemeente bij elkaar zijn. Want omdat u de grote schepper en onderhouder bent en we belijden dat we alles uit uw handen ontvangen, daarom zijn we hier om dankdag te houden, om uw grote naam te verheerlijken, te erkennen, om te belijden, we hebben alles uit zijn milde hand ontvangen. Heere, we bidden van u of wij vanavond ook een oprecht dankbaar hart mogen ontvangen. Want we erkennen het, dat is voor ons mensen best heel moeilijk. Die goede gaven die wij uit uw hand ontvangen, die worden door ons al zo dikwijls beschouwd als de gewone gaven, de gewone dingen van het leven. Maar wilt u ons vanavond er weer bij bepalen hoe of het werkelijk is dat we alles ontvangen en dat u er recht op heeft, dat we met heel ons hart u erkennen, uw naam verheerlijken, uw lof vergroten. U heeft er recht op dat we ons hart vanavond ook mogen opheffen tot u in ootmoedige dankbaarheid. Ootmoedige dankbaarheid die beseft, we hebben alles ontvangen uit genade. Alles ontvangen op grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, Heere, of u wilt geven dat ook de bediening van uw woord ertoe mag bijdragen dat we in de juiste houding van de dankbaarheid mogen komen. Wilt u onze harten openen als we zullen stilstaan bij een gedeelte uit het Oude Testament dat niet zo heel erg bekend is? Heere, geef dat we mogen inzien vanavond dat u toch een hele diepe boodschap, juist ook met het oog op deze dankdag daarin, voor ons heeft. Geef ook vanavond uw dienaar een mond om te spreken, dat hij het onderwijs mag doorgeven van u aan de gemeente. Wij bidden om uw zegen, een zegen die we verwachten op grond van uw ontferming, op grond van uw barmhartigheid in de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 65, daar willen we van zingen het zesde en ook het zevende vers. En die hebben ook betrekking op de dankbaarheid die we mogen tonen voor Gods goede gaven. Psalm 65, vers 6 en vers 7. Het uitgangspunt, gemeente, is vanavond Exodus 25, vers 30. En dat lees ik u nog eens een keer voor. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Een bevel van de Heere aan Israël. We willen na het overdenken van dit gedeelte zingen uit Psalm 66, het zesde vers, dat als volgt luidt: door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Gemeente, ik denk dat we allemaal wel eens een tekening gezien hebben van de tabernakel. Of misschien hebben we wel eens een maquette ervan gezien. Misschien de jongens en meisjes op school. Een maquette van die tabernakel. Ik kan me ook herinneren, het zal misschien al wel een 15 jaar geleden zijn, dat er ook een maquette zo'n beetje op ware grootte te zien was. Ik meen dat het ergens bij de Heilige Landstichting was. Of ergens in die buurt. En ja, dat is natuurlijk heel, heel mooi. Dat je dat zo eens een keer kunt zien met je ogen. Hoe of dat er ongeveer uit zal hebben gezien. Maar nogmaals, ik denk dat we allemaal wel een klein beetje zo een beeld hebben bij die tabernakel in de woestijn. Die tabernakel, die bestond uit drie gedeeltes. Aan de voorkant had je de voorhof. En er stond een wasbekken. Er stond een groot altaar ook. En daar mocht iedereen die dat wilde naartoe. Om te offeren of om zich door de priester te laten zegenen. En dan helemaal aan het eind had je het heilige der heiligen. Dat was het laatste stuk van de tabernakel. En daar stond de ark met het verzoendeksel. Daar mocht alleen maar de hoge priester komen. Dat ook nog maar op bepaalde tijden, alleen maar op de grote verzoendag. En dan had je tussen de voorhof en dat heilige der heiligen, had je dan dat middenstuk en dat was dan het heilige. En in dat heilige, daar stond dan een grote kandelaar, daar stond ook een reukofferaltaar. En daar stond ook een tafel met toonbroden. En daar gaat het nou vanavond over die tafel met die toonbrood, die daar in dat heilige stond. Waarom stond die daar nou? Wat was nou de betekenis daarvan? En ja, we hebben dat ook als tekst hier vanavond in ons midden, dus het blijkt dan ook wel een betekenis voor ons te hebben. Maar wat is dan de betekenis van zo'n tekst voor ons? Laten we maar heel eerlijk zijn, vaak dan lees je die stukken zo en dan denk je, nou, dat was voor Israël van toen van belang, maar wat wij ermee moeten. En misschien dat er ook wel onder ons zijn die zeggen, nou, die stukjes die sla ik maar over, want ik kan er toch weinig onderwijs uithalen. Nee, er zit wel onderwijs in. En wat is dan dat onderwijs? Hè? Het gaat over die toonbroden. Van belang voor Israël van die dagen, maar wat is dan de betekenis ervan voor ons van vandaag? Daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen toonbrood voor Gods aangezicht. Toonbrood voor Gods aangezicht. Gemeente, toen Mozes op de berg Sinaï was, toen heeft hij die stenen tafelen gekregen met de 10 geboden. Dat is ons allemaal wel bekend. Maar toen heeft de Heere ook aan hem de opdracht gegeven om een heiligdom te gaan bouwen. En dan moest Mozes tegen de Israëlieten zeggen, jullie moeten goud en zilver en koper en hout en stoffen en specerijen en stenen moeten jullie bijeenbrengen. En dan moet daarvan een heiligdom voor mij worden gemaakt. De Heere wilde dus onder zijn volk gaan wonen. Nou zou je zeggen, maar hij was toch al onder zijn volk in de woestijn. Hè? Hij was daar toch, hoe ook alweer? Ja, hij was daar in de wolkkolom. Overdag. Hij was daar in de vuurkolom. 'S nachts. Hij was al onder zijn volk. Maar hij wilde onder zijn volk wonen. Hij wilde een heiligdom hebben onder Israël. En natuurlijk kon het niet een permanent heiligdom zijn. Dat zal iedereen ook wel begrijpen. Als je nog onderweg bent, Zoals Israël door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Dan heb je een tijdelijk heiligdom nodig. Of zoals wij het zouden zeggen vandaag de dag, dan heb je een mobiel heiligdom nodig. Dat je weer af kunt breken en weer kunt op gaan bouwen. Zo heeft God dus bevolen dat er een tabernakel, een tent zou moeten komen waarin hij onder dat volk zou willen wonen. Maar gemeente, ik wil er vanavond ook heel graag op wijzen dat God niet alleen maar de opdracht gaf om zo'n tabernakel te bouwen, maar dat de Heere ook gezegd heeft hoe of die tabernakel er nou precies uit zou moeten zien. Dus we moeten niet denken, die opdracht is nou aan Mozes en aan de Israëlieten gegeven en ze hebben hun creativiteit eens eventjes erop losgelaten en ze hebben plannen gemaakt en ze hebben gezegd, nou laten we het zo en zo maar doen. Nee, de Heere heeft ook nauwkeurig aangegeven hoe of elk onderdeel eruit moest zien, van welke stoffen het gemaakt moest worden, welke maten het allemaal zou moeten hebben. Dat is toch wel bijzonder, hè? Heb u daar wel eens bij stilgestaan? Heb jij daar wel eens bij stilgestaan? Dat die tabernakel zo naar Gods bestek is gemaakt. Hè? Dat hij zo gemaakt is dat God daarin zijn eigen hand heeft gehad. En als je daar zo over nadenkt, dan zeg je ja, eigenlijk ook wel weer te begrijpen. Want als de heilige God onder zijn volk wil wonen, dan kan dat natuurlijk niet zomaar even. Dan moet dat aan bepaalde maatstaven voldoen. En wie kan dan beter die maatstaven aangeven dan de Heere zelf? Gemeente, vanavond gaan we het hebben over een onderdeel uit het heilige van die tabernakel. De tafel van de toonbroden. En dan blijkt uit Exodus 25 dat ook, wat ik net al zei, ook van die tafel heeft gegolden. De Heere heeft zelf aangegeven hoe of die tafel gemaakt moest worden. En staat u mij toe om, in het kort weliswaar, maar om daar nog even wat van te zeggen. Zometeen proberen we de betekenis met elkaar helder te krijgen. Maar ik zal eerst iets over die technische dingen zeggen die hier in Exodus 25 naar voren komen. De Heere heeft gezegd, die tafel die moet gemaakt worden van sittimhout. Sittimhout, dat is hetzelfde als acaciahout. Nou heb ik niet zoveel verstand van hout. Misschien zijn er onder ons die daar veel meer verstand van hebben. Maar ik heb wel gelezen in een commentaar, en dat wil ik u wel graag even meedelen, meegeven. Dat is dat er in dat gebied rondom de Sinaï heel veel acaciahout groeide. Dus de Heere heeft wel aangesloten dus bij de omgeving. Het was wel een praktisch advies. Een praktische aanwijzing die hij daarin gaf. Wat we ook lezen, dat is hoe of die tafel qua maatvoering eruit moest zien. Die tafel die moest 2 ellen lang zijn. Nou ja, als je weet dat een L ongeveer een 50 centimeter is, dan kun je heel makkelijk natuurlijk berekenen hoe lang of die moest zijn. 2 ellen is 2 keer 50 centimeter is een meter. Eigenlijk niet eens zo heel erg groot. Misschien een beetje groter. Eigenlijk niet eens zo groot. Die tafel, die moest 1 el breed zijn. 50 centimeter breed. Dus eigenlijk ook niet eens zo heel erg breed. En die tafel, die moest 1,5 el hoog zijn. Dat is dus, nou ja, 75 centimeter. Dus eigenlijk als je het allemaal op een rij zet, nog niet eens zo'n hele grote tafel, hè? Maar een klein tafeltje eigenlijk, hè? Maar die tafel die moest dus van hout gemaakt worden, maar moest wel met goud overtrokken worden. Ik zal er zo meteen iets meer van zeggen waarom dat moest. Goud overtrokken. En wat er ook heel nadrukkelijk bij staat, dat is dat er allemaal ringen aan de poten vastgemaakt moesten worden. 4 ringen, ook weer gouden ringen. Want door die ringen moesten dan die draagbomen gestoken worden. Want ja, die tafel moest natuurlijk ook makkelijk opgetild kunnen worden om die mee te verhuizen naar de volgende halte. Dus zo heeft de Heere dat allemaal bepaald. Hè? Hij heeft ook bepaald dat er op die tafel allemaal bekers en allemaal kannen van zuiver goud moesten komen te staan. En dan kun je het eigenlijk al een beetje voor je zien. Hè? Zo'n tafeltje, hè? Meter bij een halve meter, bij 75 centimeter. Goud, gouden ringen en dan al die gouden kannen en al die gouden schotels daarop. Waarom al dat goud eroverheen? Hè? Dat, ik zei al, daar zal ik nu nog iets van zeggen. Nou, goud is eigenlijk, daar zal iedereen het over eens zijn, dat is het meest kostbaar. Nou, het is niet helemaal het meest kostbaar, maar het is wel een geweldig kostbaar materiaal. Hè? Goud. Goud is niet alleen een kostbaar materiaal, maar goud geeft ook iets weer van koninklijke glans. Dus die gouden tafel, dat gouden gerei daarop, dat weerspiegelde iets van een koninklijke glans. Nou, en dan begrijp je al wel, hè? Dan begrijp je al wel waarom dat met goud overtrokken moest worden. Want het was voor de koning. Het was voor de Heere. Hij zou wonen in dat heiligdom. En daarom moest dat dan ook die uitstraling hebben. Stel je nou eens voor dat het allemaal maar heel schameltjes zou zijn. Dat je zou zeggen, nou, dat kan toch niet. Dat past toch niet bij de heilige God. De heilige God wil onder zijn volk wonen. Dat is al een wonder. Maar dan moet het wel iets van zijn heiligheid, zijn koninklijke waardigheid en majesteit weerspiegelen. Nou, dat is de reden waarom er zoveel goud in die tabernakel moest worden verwerkt. Op Gods eigen bevel. Hij heeft het zelf zo gewild. Nou ja, wij als Nederlanders zijn natuurlijk al gauw zo van, en wat kost dat allemaal en al die dingen meer. We gaan al gauw aan het rekenen. Nou, het is inderdaad waar dat Israël heel veel heeft moeten bijdragen. Er is heel wat goud en zilver en edelstenen en specerijen en al die en kleden niet te vergeten, dassenvellen, geitenvellen, die zijn allemaal gegeven voor de bouw van de tabernakel. Dat heeft de Heere ook bevolen, een hefoffer. Dat betekent, hè, ze moeten dat offeren als heffing, als een soort van, nou zeg het maar, goddelijke belasting. Goddelijke belasting om zijn heiligdom te kunnen bouwen. Nou ja, en weet u, nou, daar wil ik ja ook kort nog iets van zeggen. Als je verderop in Exodus leest, ik dacht dat het hoofdstuk 36 was, dan kom je erachter dat Israël ook in ruime mate al die spullen gegeven heeft. En dat er zelfs een bode door het kamp moest worden gestuurd door Mozes om te zeggen, mensen, niet meer geven, het is allemaal meer dan genoeg wat we hebben. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen, hè? Kun je eigenlijk niet voorstellen, hè? Dat men zoveel gaf voor de dienst van de Heere, hè? Dat men opgeroepen moest worden om ermee te stoppen. Ja. In die tabernakel moest een tafel staan en die wordt genoemd de tafel van de toonbroden. En daar gaat het dus om die toonbroden. Het gaat niet om de tafel, het gaat om de toonbroden op de tafel. Gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Nou ja, wat is nou dat toonbrood? En ik kan me best voorstellen dat een jongere onder ons zegt van, ja, ik begrijp er eigenlijk niet zoveel van. Toonbrood, we hebben allerlei soorten brood, maar ik heb nooit van toonbrood gehoord. Wat is toonbrood? Toonbrood is brood waarmee je iets toont, iets laat zien. Toonbrood is brood waarmee je eigenlijk zegt, ik belijd iets door dit brood nu hier op die tafel te leggen. En wat beleid je dan? Daar kom ik zo meteen nog wel wat dieper op in te gaan. Maar wat je dan beleidt, dat is, wij eten geen brood van onszelf. Maar wij eten brood uit de hemel. Wij hebben dat brood eerst van hem ontvangen. En nu bakken we daar koeken van, daar maken we broden van. En nu leggen we iets van die broden voor zijn aangezicht om daarmee te tonen, om daarmee te laten zien. Wij beseffen dat we het van u ontvangen hebben. Dus het was eigenlijk, om zo te zeggen, en dan heb je de link ook met Dankdag natuurlijk. Het was een teken van dankbaarheid voor de instandhouding van het leven. Die toonbroden. Nou hebben we Leviticus 24 gelezen, ook weer zo'n hoofdstuk waarvan je zegt, en ja, wat moeten we er nou weer mee? Maar toch een hoofdstuk waarin heel duidelijk naar voren komt hoe of de Heere alles bepaald heeft. Hè? Hoeveel toonbroden moesten er op die tafel komen te liggen? De Heere zegt 12. Nou, dan kan een jongere onder ons zo natuurlijk een antwoord geven op de vraag waarom dat 12 moesten wezen. Waarom 12? Hoeveel stammen waren er? 12 stammen, juist. 12 stammen, 12 toonbroden. Elke stam 1 toonbrood. De opmerkzame lezer zal hebben opgemerkt dat in Leviticus niet over toonbrood wordt gesproken, maar dat er gesproken wordt over koeken. En dat lijkt elkaar een beetje uit te sluiten. Dat sluit elkaar niet uit. Want die toonbroden, die hadden dan de vorm zo'n beetje, hè, van een ronde koek. Denk maar aan onze pannenkoek. Hè, die dikte hadden ze ook ongeveer. Hè? Een ronde pannenkoek. Toonbrood, een ronde pannenkoek. Nou, en die 12, die moesten ook weer op een bijzondere manier, door de Heere voorgeschreven, op die tafel komen te liggen. Dat mochten ze ook weer niet doen zoals ze dat zelf wilden. Nee, dat moest in 2 stapeltjes van 6. Dus 6 hier en 6 daar. En dan moest er bovenop die stapeltjes, moest er wierook worden gesprenkeld. En dan weer iets bijzonders. Dan moest die wierook, die moest dan op de Sabbatdag er weer afgehaald worden. En dan moest die wierook dan op dat reukofferaltaar, wat er vlak naast stond, geofferd worden. Nou ja, dan hadden die koeken daar natuurlijk een week gelegen. Dan mochten die weer meegenomen worden door de priesters. En de priesters die mochten die broden dan eten. Trouwens, ook alleen maar de priesters mochten dan de toonbroden eten. Mensen niet, alleen de priesters. En de priesters die dan het oude brood meenamen, moesten dan daarvoor in de plaats weer verse toonbroden neerleggen. Dus zo kreeg je elke Sabbatdag, kreeg je dan een wisseling van de toonbroden. Maar uiteindelijk, dat begrijpen we, er was geen dag waarop er geen toonbrood was voor Gods aangezicht. Iedere dag waren er 12 toonbroden voor zijn aangezicht. Iedere dag werd door Israël getoond. Wij hebben het brood niet van onszelf, maar we hebben het uit uw milde hand verkregen. Bijzonder. Let erop, gemeente, dat het een instelling van de Heere is. Want we gaan nu zo langzamerhand ernaartoe dat we proberen om ook de lijnen wat door te trekken naar onszelf, wat we ervan kunnen leren. Let er in de eerste plaats op dat het een instelling van de Heere zelf is. Gij zult, een opdracht, gebod, gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. De Heere wil gedankt worden. Dat is toch de eerste les die we eruit kunnen leren. Als hij zo nadrukkelijk zegt dat die tafel er moet staan met die broden erop, dan betekent het toch dat hij gedankt wil worden. Dus die dankbaarheid die hangt niet zozeer af van wat mensen aan gevoelens hebben. Nee, die dankbaarheid die hangt af van wat de Heere gebiedt. Hij eist de dankbaarheid. Dat is de eerste les die we moeten leren, gemeente. De Heere vraagt, nee, nog iets sterker. Hij eist dankbaarheid van ons. Gij zult dat toonbrood op die tafel neerleggen, altijd. Gij zult. De Heere wil door ons gedankt worden, dat is nu wel duidelijk. En ja, wat is dat nou eigenlijk, danken? Ik denk dat het goed is dat we daar ook eens even bij stilstaan, gemeente. Danken, dat is zeggen, Heere, we hebben alles ontvangen. Nou, is dat makkelijker gezegd dan dat we dat beleven? Want ja, als je in een samenleving woont waarin wij verkeren, als je brood nodig hebt, dan ga je naar de supermarkt en dan word je geconfronteerd met 12 soorten brood. Wilt u tijgerbrood, casinobrood, bruinbrood, volkorenbrood, weet ik het. Wil je vleeswaren, dan kun je van 25 soorten kiezen. Wil je jam, kun je nog uit 5-6 soorten of meer kiezen. Nou, u weet wat ik bedoel. Alles uit Gods hand ontvangen. Ja, we kunnen natuurlijk heel makkelijk knikken en zeggen, en zo is het en zo moet het. Maar beleven wij dat ook? Hè? Beleven wij dat ook, dat we alles voor de instandhouding van ons leven uit de hand van de Heere ontvangen? Eten we nog met dankbaarheid ons brood? Dan moet je steeds weer opnieuw beseffen dat je het ontvangen hebt. Ook dat brood dat zo gewoon is voor ons. En laten we maar dankbaar voor zijn dat het gewoon is. Dat we er niet over in hoeven te zitten of we morgen dat brood wel zullen eten. Maar dat we toch beseffen we hebben het ontvangen. Want wij kunnen immers nog geen, we kunnen nog geen graantje uit de aarde doen voortkomen. Weet u, gemeente, dankbaarheid, dat is dat je beseffen gaat, we hebben het van de Heere ontvangen. Het gaat eigenlijk nog iets dieper. We hebben het van de Heere ontvangen uit genade. Misschien wel eens die versregel ook gehoord. Onverdiende zegeningen heb ik van mijn God genoten. Nou, het onverdiend, dat ziet dan op ons. Het is door ons onverdiend. En we hebben het allemaal ontvangen op grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dus ik heb verdiende zegeningen van mijn God genoten. Door Hem verdiend. Hij heeft ook zijn kruisverdiensten moeten doen om mij in mijn dagelijks onderhoud te kunnen voorzien. Dat gaat inderdaad wel wat dieper, hè? Maar dat is zo, gemeente. Zo moeten we dat gaan beleven. Zo moeten we daar mee omgaan met dat wat we ontvangen. Alles uit genade om Christus wil ontvangen. En dan gaat het niet alleen over brood, maar het gaat natuurlijk veel breder. Als je werken mag, de kracht om je werk te kunnen doen, heb je ontvangen. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen, zegt de apostel op een gegeven moment. Hè? Dat is het eigenlijk van een andere kant benaderen. Ook een goede kant. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ga het maar eens een keer na wat je in je leven hebt. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ik denk ook aan onze jongens en meisjes, onze jongeren. Dat je studeren kan, dat je naar school kunt gaan. Ik weet best dat je niet altijd enthousiast bent, maar weet je wel wat een voorrecht het is dat je naar school kunt? Dat kan. Dat er ook nog zoveel andere voorrechten zijn die wij hier hebben. Hè? Laten we beseffen hoe groot de goedheid is waarvan wij mogen genieten. En dat niet omdat we het verdienen, maar omdat de Heer het ons uit genade geeft. En zo word je dankbaar. En zo wordt je hart een toonbrood voor het aangezicht van God. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Als je zegt, wat is nou de boodschap van dit gedeelte? Misschien dat ik het dan zo eenvoudig weg mag zeggen. Dat ons hart een toonbrood heeft te zijn voor Gods aangezicht. En dan meteen de vraag, ga nou eens bij jezelf na of je hart ook werkelijk een toonbrood is. Doe jij dat vanavond ook maar eens, hè? Is je hart een toonbrood voor de Heer? Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat er vanavond onder ons zijn die zeggen, ja, maar hoor eens dominee, met alle goede wil, maar ik heb zoveel moeite in mijn leven en die ziekte die gaat maar voort en het gaat op mijn werk allemaal niet. En u weet wel van de zorgen vanwege de recessie en het bedrijf dat staat maar op kielen. Het is allemaal zo ontzettend moeilijk en ik slaap er gewoon niet van. Als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, dan heb ik meer zorg gehad dan dat ik dankbaar ben voor wat ik ontving. Ik ben wel in de kerk vanavond, want het is dankdag en ik vind dat je naar de kerk moet gaan. Maar om nou heel eerlijk te zijn, ik kan zo moeilijk dankbaar zijn. Verwoord ik nou wat in uw hart leeft? Of zeg ik nou wat jij denkt? Dat je zegt van ik heb zoveel tegenslag gehad, het lukt allemaal niet. Ik ben niet, het kan toch niet? Weet u, wat we vanavond lezen, dat is dat die tafel met die toonbroden op een hele bijzondere plek staat. God zegt niet tegen Israël, als jullie straks in het beloofde land zijn, hè, dan moeten jullie een tafel maken met toonbrood. Voor mijn aangezicht. Dan moeten jullie me dankbaar zijn. Als alles, alle moeite en zorg achter de rug is van de woestijnreis, hè, dan moeten jullie niet vergeten om dankbaar te zijn. Dat zegt de Heere niet, hè. Maar de Heere zegt, terwijl ze in de woestijn zijn, terwijl ze onderweg zijn, zegt hij, en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Dus met andere woorden, u begrijpt het al, die tafel die stond midden in de woestijn. Moet je eens over nadenken. Die tafel die stond midden in de woestijn. Dus te midden van al die zorg. Te midden van het verdriet ook in je leven, ja. Te midden van de spanningen over je werk, ja. Toch te midden van de woestijn staat daar de tafel met de toonbroden. Ja, maar zeg mij nou maar eens hoe dat dan moet om dankbaar te zijn te midden van alle zorg en verdriet. Nou, je moet niet dankbaar zijn voor zorg. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat je niet mag klagen over je moeite. Natuurlijk mag dat. De psalmen zijn daar gelukkig ook zo duidelijk over. We mogen alles aan de Heere kwijt. Aan zorg, aan moeite, aan verdriet, aan strijd. Alles. Maar vergeet de dankzegging toch niet. En als je vanavond zou zeggen, ik heb zo weinig om te danken. Zou ik dan niet tegen je moeten zeggen, er is toch één belangrijk iets waarvoor we toch altijd kunnen danken. Waarvoor we eigenlijk ook altijd weer opnieuw hebben te danken. En dan weet u wel wat ik bedoel. De genade van de Heere Jezus Christus. Dat ik als klein zondig mensenkind mij mag toevertrouwen aan zijn genadige armen. En mij dan mag verwonderen over zijn barmhartigheid. En dat ik dan mag inzien, hij alles volbracht voor anderen, ook voor mij. En is er dan geen dankbaarheid in je hart? Is er dan geen verwondering over zijn liefde? Afgelopen zondagmiddag heb ik aan het sterfbed gestaan van een geliefde broeder in Bennekom. Hij is op de leeftijd van 56 jaar overleden. half jaar ziek geweest. En hij zei zondagmiddag tegen me: vergeet straks in de rouwdienst niet om te danken. Te danken voor de goedheid van de Heer. Voor zijn barmhartigheid. Dat hij zich over zondaren ontfermt in de Heere Jezus Christus. Misschien heb ik het vanavond verkeerd gezegd, gemeente. Dat ik heb gezegd van nou, als je niets meer hebt om te danken, dat je dan nog hebt te danken voor het offer van de Heere Jezus. Maar nu ik er zo over spreek, denk ik, ik moet het anders zeggen. Daar moeten wij mee beginnen. Dat moet het eerste zijn. Dat moet het belangrijkste zijn. Dat we steeds weer opnieuw ons realiseren hoe groot Gods barmhartigheid is. Zijn ontfermende liefde is. Dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons heeft overgegeven. En hoe meer je daar ook van mag zien, daaronder verwonderd bent, is er toch iets van dankbaarheid in je hart. En dan kun je zeggen, Heere, ondanks alle zorg en moeite, u bent goed. U bent overstelpend goed in de Heere Jezus, uw Zoon. Nog één opmerking. Die tafel met de toonbroden, die moest, en daar leg ik nog even nadruk op, die moest altijd voor het aangezicht van de Heere staan. Je ziet het woordje altijd daar in de tekst voorkomen, hè? Altijd. We hebben vandaag dankdag. Goed. Heel goed. Maar mag het morgen ook dankbaar zijn? Dankdag zijn? En volgende week ook? Mag ons leven zijn van dag tot dag een toonbrood voor Gods aangezicht tot eer van zijn naam. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Het is duidelijk, Heere, u eist van ons de dankbaarheid. Gij zult de tafel altijd, de toonbrood leggen voor mijn aangezicht. U wilt het toonbrood hebben van ons hart. En u wilt dat we erkennen dat we het brood niet eten uit eigen kracht, uit eigen verdiensten. Dat we het alles ontvangen. Heere, geef dat we daar vanavond ook een diep besef van mogen hebben. Zoveel goeds mogen we dan nog van u ontvangen. Ook al is het waar dat we economisch gezien in een tijd van recessie leven. En toch nog geen gebrek wat dat betreft. We bidden tegelijk ook voor die mensen op de wereld die wel gebrek hebben. Wij zijn niet beter dan die mens. En we bidden voor hen en we vragen van u of u zich ook over die mensen wilt ontfermen. Heere, als we de gezondheid mogen bezitten, is dat ook zo'n grote gave van u. Dat we dankbaar zijn, dat besef. Dat we de tijd die we gezond zijn ook echt mogen besteden in uw dienst. Dat we die tijd niet vermorsen. En dat we die tijd ook niet besteden in dienst van het onnuttige. Of zelfs het zondige. Heere, wij danken u voor de kracht die u ons geeft om ons werk te doen, als we werk hebben. Maar wilt u dan ook met ons zijn als dat spanningen oplevert? Of als het met het bedrijf dat we hebben of dienen op dit moment allemaal niet zo goed gaat? We bidden u, Heere, om uw zegen. En we danken u, Heere, voor het feit dat we ook als gemeente in de afgelopen maanden ook weer zoveel zegening uit uw hand mochten ontvangen. Ons mocht steeds weer opnieuw voorgehouden worden. Dat machtige heilswerk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En we werden steeds weer opnieuw genodigd om tot hem de toevlucht te nemen. U wilde zo ons uw goedheid en genade in de Heere Jezus Christus tonen. En dat wij nu ook een dankbaar hart mogen tonen. Heere, geef dat de heerlijke werkelijkheid van dat evangelie voor ons hart open gaat en opnieuw weer open gaat. En we de rijkdom ervan mogen beseffen. Heere, wij bidden of u ons als gemeente ook in de komende tijd bijzonder gedenken wilt. Als we gemeente zijn is dat een voorrecht, maar dat is ook een verantwoordelijkheid. En we zijn van uw zegen diep afhankelijk. Alles wat in het midden van ons gebeuren mag tot opbouw, zegent u dat, Heere. Alle verenigingen die samenkomen, bijbelstudiegroepen die zich over uw woord buigen, alle commissies die hun werk doen, de kerkenraad die de leiding probeert te geven namens u aan de gemeente, de herders en de leraars van de gemeente. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op en we bidden of we ook in de komende tijd uw onmisbare zegen mogen ervaren. Heren in de hemel, we zijn dankbaar dat we in een land leven waarin voorspoed is. Waarin we ook nog zoveel voorrechten hebben. En tegelijk, we hebben ook heel veel zorgen over de mensen te midden waarvan we leven. Omdat er zoveel mensen zijn die buiten u staan en buiten u leven. Heere, wilt u ze trekken, maar geef ook dat wij onze taak serieus nemen. Ook onze roeping verstaan om in deze donkere wereld te zijn als lichtende sterren. Zo zegt u dat toch in uw woord. Geef ons uw genade om zo getuigend te mogen zijn. Tot eer van u, tot heil van onze medemens. Heren, wij zeggen u nam dank dat we in een land mogen leven dat gevrijwaard is gebleven van grote natuurrampen. En tegelijk bidden we dan ook voor mensen in landen die wel onder die rampen zijn, door die rampen zijn getroffen. Mensen in Indonesië, Thailand. Er is ook zoveel oorlogsgeweld op deze wereld. Alle nood, we leggen het ook weer bij u neer. Ontfermt u zich, Heere. En wij merken dat de aarde nog steeds zucht. Ja, dat de aarde nog steeds toeneemt in zucht. En dat het verlangen zo groot wordt naar de volledige openbaarwording van uw koninkrijk. Laat dat verlangen ook ons mogen bepalen. Dat we uitzien naar uw volmaakte rijk. Waarbinnen er geen zorg, geen verdriet, geen gezucht, geen spanning meer zal zijn. Heere, wilt u met ons zijn als we vanavond in de kerk zijn en het danken ons zo moeilijk valt? Dat we toch mogen zien op dat wat u ons schenkt en ons hart mag worden tot een toonbrood voor uw aangezicht. Doe ons iedere dag ons leven als een toonbrood zijn voor u. U heeft er recht op, want uw naam, o grote koning, moet verheerlijkt worden, moet geprezen worden, ook door ons. Aanvaard ons dank, onze dank, en hoor ons bidden om Christus Jezus wil. Amen. We gaan collecteren voor de kerk, twee collectes voor de kerk en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan is de slotzang uit Psalm 68, vers 10 en vers 16. En ik dacht, twee passende verzen om op deze dankdag mee de dienst af te sluiten. 68, vers 10 en vers 16. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.